Matteüs 22, er zijn best veel dingen die ik ga zeggen. We gaan straks ook best veel Bijbelteksten lezen. U hoeft niet alles in één keer te pakken. Ik print het ook nog wel uit en ik zorg dat mensen op verschillende manieren het kunnen krijgen. Maar ik wil vandaag een beetje een rode draad geven van verbonden. Matteüs 22, sommigen zoeken hem al op. Ik ga die niet gelijk lezen. Maar er staat in vers 37 tot 40 dat Jezus zegt van dat de wet is samen te vatten. In heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. Dat is de rode draad van de hele Bijbel. En God is dus een God van relatie. God is een God van, ik vind het in het kruis altijd zo mooi, zo'n relatie tussen ons en hem en zo'n relatie. Horizontaal en verticaal. We hebben relatie met God en we hebben relatie met elkaar. Zo is God een God van verbond, van verbondenheid. En de vorige keer heb ik praktisch gewoon wat dingen uitgelegd. Het is heel goed, juist om de Bijbel beter te begrijpen, dat je soms meer inzicht krijgt over de cultuur, over de omstandigheden. Petra en ik hebben van Johannes een heel leuk boekje gekregen. En die is geschreven door een hervormde theoloog? Ja, een hervormde theoloog die jarenlang in Israël heeft gewoond. En die legt heel mooi cultuur uit van de Joden en van hoe de Joden dachten in die tijden. Dat is leerzaam. Zo begrijp je ook Gods woord weer een heel stuk beter. En zo is het goed om soms die leefomgeving, die gedachtenwereld van de tijd van de Bijbel, beter te onderzoeken en beter te begrijpen. En zo is het dus ook zo dat in de tijd van Jezus, maar zelfs in de hele tijd van de Bijbel, was het denken in verbonden, of zoals wij het vandaag ook zouden kunnen noemen, een alliantie, was de normaalste zaak van de wereld. Landen sloten verbonden. Vorige week heb ik daar wat dingetjes ook nog over verteld. En je had daar in twee soorten verbonden. Je had het verbond tussen twee gelijkwaardige koningen die samen een verbond sloten, die samen een alliantie aangingen, die samen iets op papier zetten, een besluit namen, een relatie aangingen waarmee ze bij elkaar op één lijn kwamen. En als het zo'n gelijkwaardig verbond was, dan werd in dat verbond, en dat kun je terugvinden in de geschiedenisdocumenten, werd gesproken over, er werd termen gebruikt als broeders. Als broers, gelijkwaardig. En zo'n document, zo'n verbond, was niet super uitgebreid, maar bestond hoofdzakelijk uit dat je elkaars grenzen respecteerde. Wat ik wel een heel mooi beeld vind, hoe belangrijk het ook is dat als wij als broeders en zusters samenwonen, dat het respecteren van elkaars grenzen van fundamenteel belang is. Daarnaast had je verbonden die gesloten werden tussen een grote koning en een kleinere koning, wat ook wel vazal genoemd werd. En zo'n verbond was uitgebreider. In zo'n verbond werden allerlei dingen omschreven. Werd omschreven welke zegeningen de grote koning aan de vazal gaf. En wat voor relatie er onderling was. Wat de vazal kon verwachten van de koning. En wat de koning mocht verwachten van de vazal. En zo kreeg de vazal bescherming. Kon de vazal genieten ook van extra zegeningen. Maar was er ook een stukje verantwoordelijkheid. Dat de vazal dingen moest betalen, moest meehelpen enzovoort. En er was een relatie die werd er helemaal in beschreven. Heb ik vorige keer ook verteld, dus ik ga het niet allemaal opnieuw doen. Maar wat ik wel heel erg apart vind, is dat als er dan zo'n verbond gesloten was tussen zo'n grote koning en een kleinere koning, en die relatie was wat afstandelijk, die relatie was niet echt heel erg goed, dan werd er in dat verbond, de termen die gebruikt werden, waren termen als heer en slaaf of dienaar. Maar als er een goede relatie was tussen zo'n grote koning en een vazal die met die grote koning verbonden werd, dan werd er in dat document de taal gebruikt als vader en zoon. Dat liet zien dat er een hele diepe, intieme, vriendschappelijke relatie was. En het leuke is dat als Jezus komt, dan gaat hij die termen ook gebruiken. Hij heeft het continu over de Vader en dat hij de Zoon is. En dat wij door hem uiteindelijk, Romeinen hoofdstuk 8, ook zonen en dochters van God mogen worden. Dat spreekt over een hele intieme, goddelijke relatie. En het is wel even belangrijk om dit een beetje te gaan zien. Want als wij zo gaan kijken naar verbond met God en hoe God met ons verbonden is en wil zijn. En hoe we daar vanuit ook naar relaties met elkaar mogen gaan kijken. Is het belangrijk te beseffen dat God is de God van het heelal. God is de God van het universum. God is zo groot dat wij het gewoon niet kunnen bevatten. Alle menselijke woorden die we zouden kunnen bedenken zijn nog niet voldoende om te beschrijven hoe groot God is. Er zijn heel veel parallellen waar ik altijd heel erg interessant vind om naar te kijken. Maar bijvoorbeeld het heelal. Het blijkt, en bij de eerste dienst wist ik het nog niet zeker, daartussendoor praat je met mensen, dus nu heb ik bevestiging, dat het blijkt dat in het heelal de continu sterren afsterven en sterren bijkomen, nog steeds. Er komen ze achter. Het lijkt net alsof het heelal ook groeit. Alsof de cellen afsterven en cellen bijkomen. Sterren afsterven, sterren bijkomen. Het is onmeetbaar. Wetenschappers denken te weten, nou, we kunnen nu ongeveer het zoveel berekenen en dan blijkt dat het nog weer veel groter is. Wij kunnen niet dat bevatten. En toch zegt God, dat heb ik in mijn hand. Maar in zijn grootheid zegt God, en ik maak voor jullie de aarde waar je op mag wonen. En ik smaak jullie naar mijn beeld. En op aarde mogen jullie heerschappij voeren. Op aarde mag je genieten van de rijkdommen. Gaan we straks ook even zien hoe God dat tegen Adam en Eva zegt. En daarvanuit zegt God van, ik wil niet een afstandelijke God zijn, maar ik wil een God zijn die relatie heeft. En daarom vergelijk ik dit veel meer met het verbond tussen die grote koning en die kleinere koning, waarvan de grote koning zegt, maar ik wil een vader zijn en jij mag een zoon zijn. Belangrijk om dit te beseffen, want een neiging in onze geloofsbeleving kan soms zijn dat wij een in mijn broekzak Heer Jezus hebben. Weet je wel, de Heer Jezus is mijn vriend en God is mijn papa en dat is die. Hij is mijn papa, hij is mijn vader, hij zorgt voor mij als een papa. Maar hij is en blijft ook die grote God. Die altijd groter en sterker is enzovoort. Die altijd verder denkt dan ik. Die alles doet medewerking ten goede. En daar waar er soms omstandigheden zijn die ik niet begrijp. Waar ik van denk van, Heer, wat moet ik hiermee? Zegt God van, ik ben groter. En ik heb het nog steeds in mijn hand. Misschien niet op de manier zoals jij het zou willen. Maar toch heb ik alles onder controle. Zo belangrijk om dit te bevatten. Want als we dit niet bevatten, gaan we zelfs soms bijna Satan gelijk maken aan God. Maar het verschil tussen God en Satan is nog veel groter dan het kleinste celletje van mijn lichaam en die hele grote heelal. God is zoveel groter ook dan Satan. Dat is waarom het bij hem ook misging, want Satan wilde aan God gelijk zijn. En het kan gewoon niet. Dus het is belangrijk dat we beseffen dat God groot is, maar dat God in zijn grootheid gekomen is. Nou heb ik de vorige week, en zo net nog een keer weer, de verbonden beschreven die gesloten werden tussen naties, tussen landen, ook in de tijd van de Bijbel. Nou is het niet zo, als je wilt mag je dit met me volgen, en als je het niet volgt maakt me ook niks uit. Maar nou is het niet zo dat God een God van verbond is, omdat het nou toevallig een gebruik was in die tijd. Maar dan geloof ik dat het een gebruik was in die tijd, omdat God een God van verbond is. Snap je wat ik bedoel? Dus God deed niet mee met de cultuur deed mee met hem. Want de Bijbel die zegt dat al het zichtbare, Hebreeën hoofdstuk 11 vers 3, al het natuurlijke komt voort, al het zichtbare komt voort uit het niet zichtbare. Dus wat we zien, zelfs wat we zagen in de cultuur van de Bijbel, is een gevolg van dat God daar een bedoeling mee heeft. Dus als we het verbond dieper willen begrijpen, moeten we niet alleen kijken van nou, hoe deden de koningen dat en hoe was het in die cultuur? Is interessant, daar kunnen we ook heel veel van leren. Maar moeten we ook gaan kijken van oké, maar wat zien we dan in Gods woord wat God doet? Amen? Zo zie ik, en ik wil zo meteen in een redelijke vogelvlucht bij langs fietsen met jullie. En ik doe dit bewust om een basis te leggen voor de komende weken. Ja, Dieleman gaat volgende week verder ook over verbond. En we gaan het hebben over huwelijk, relaties, seksualiteit enzovoort. En daarvanuit geloof ik dat aangezien God de bedenker is van relaties, wij relaties alleen maar zullen begrijpen als wij begrijpen hoe God relaties bedacht heeft. Snap je? Daarom is het mijn zinziens onmogelijk om goede relaties te hebben. Je kunt een heel eind komen, maar als je God er uiteindelijk in betrekt, dan uiteindelijk gaat het ergens mis. En daarom is het zo belangrijk, oké, hoe denkt God dan als een God van verbond? Wat staat er dan in Gods woord? Welke basis kunnen wij vinden? En zo wil ik ze eventjes bij langs gaan in vogelvlucht van hoe God verbonden met ons heeft gesloten. Ik zie in de Bijbel, meestal wordt er gesproken over 5 verbonden. Ik durf er in elk geval 6 te noemen. En misschien zelfs wel 7. Ja, ja. En je hebt het eerste, en de eerste en de laatste zijn verbonden die losstaan van zonde. Ik geloof namelijk het eerste verbond heeft alles te maken met Adam en Eva, nog voor de zondeval. Hoe had God zich toen verbonden met de mens? En het laatste verbond, het zevende verbond, is, en daar hoeft niet opnieuw iets voor geslacht worden, maar dat is als wij een nieuw lichaam krijgen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En weet je wat ik zo leuk vind? 7 is het getal van de volheid. En als wij in onze volheid bij God zijn, dan is het gewoon vol. Dan is het compleet. En 6, dat zijn dus al die verbonden die ik daar in zijn totaal zie, dat spreekt over de mens. En dat is hoe we hier op aarde mogen leven, totdat God terugkomt. En dan als het 7 is, we zijn helemaal met hem, we zijn verbonden met hem, zonder dat er nog maar zonde is, want daar is dan totaal mee afgerekend. En ook de vijand van God is veroordeeld, dan leven we in eeuwigheid met hem. Voor de mensen die een beetje kennis hebben, vind ik dit wel een heel... Iedereen hier heeft kennis trouwens. Vind ik dit wel een heel interessant beeld. Ik ga ze niet alle 7 benoemen, maar ik wil die eerste 6 verbonden even langs fietsen. Zijn jullie klaar voor de fiets? Zullen we erop? Genesis hoofdstuk 1. Vers 26 en 27 en 28. Daar staat dit. God zei... Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Het staat trouwens niet dat ze moeten regeren over elkaar. Dat ze moeten regeren over mensen. Dat laat al wat zien. Want God die wil een verbond, die is verbonden met ons op basis van relatie en op basis van liefde. En liefde is geen liefde als er niet de mogelijkheid in zit dat het wederzijds is. Dat is de kracht van liefde. God geeft de ruimte dat we zijn liefde afwijzen. Want alleen dan is het echt liefde. Even zien, waar was ik? Vers 27. God schiep de mens als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Dan springen we naar hoofdstuk 2 en dan vers 15 en 16. Daar staat, God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor, van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Wat je hier ziet is, God creëert een leefomgeving waarin wij mogen wonen, waarin wij mogen leven. En als God zich verbindt, de verbonden van God, hebben altijd een aantal zaken die je ziet. Ten eerste zie ik hier gelijk dat God, altijd als hij zich, waar God zich ook maar mee verbindt, heeft altijd toekomstperspectief. Kijkt altijd naar de toekomst. Toen God met Adam en Eva begon te praten en te vertellen wat hij met ze wilde, zei hij, wees vruchtbaar, word talrijk en kijk naar voren, ga vooruit, kom in beweging, vermenigvuldig, leef. God is een God van leven en als God zich verbindt, dan is dat toekomstperspectief. God geeft ook zelfs ruimte om creatief te zijn, want we zijn geschapen naar Gods beeld. Dus we mogen regeren, we mogen zorgen voor de schepping, we mogen regeren over onze omstandigheden. God geeft ze een boom, bomen waar ze van mogen eten. God geeft zegeningen. In een verbond zitten altijd zegeningen. Zitten altijd dingen waarvan we mogen eten. Dingen waar we van mogen genieten. En God zegt op een gegeven moment, je mag overal van eten. Dat is de ruimte die God geeft, maar van die boom mag je niet eten. Bij God is het toch altijd nog iets van, onthoud, ik ben jouw God. En aan je zegeningen zit de beperking dat ik groter ben als jij. En dat ik van je vraag dat je me altijd erkent. Ik vraag gehoorzaamheid. In elk verbond zie je dat. Het is belangrijk dat je dit gaat begrijpen. Want er is bijvoorbeeld best wel eens de leer die je zelfs in Nederland soms ziet. Van eens gered, altijd gered. Ik neem Jezus aan en daarvanuit, ik kan dat gewoon nooit meer verliezen. Dus wat ik ook doe, Jezus heeft alles gedaan. Ik heb geen verantwoordelijkheid. In de Bijbel zien we dat een verbond verbroken kan worden. Israël had een verbond met God gesloten, maar die heeft het verbroken doordat ze zich verbonden met dat gouden kalf. Letterlijk die stenen tafelen waar het verbond op stond werd kapot gegooid. En het verbond moest vernieuwd, hersteld worden. Het is mogelijk om een verbond wat gesloten is, om je daarvan los te koppelen. Adam en Eva waren perfect. Er was geen zonde, er was niks. Ze waren in een leefomgeving waar alles perfect was. En toch konden ze het verbreken. Omdat ze zich niet hielden aan de afspraak, aan de commitment, de verbinding die er was tussen hun en God. Ik geloof dat dit het eerste verbond was. Hier is, heeft nog geen bloed gevloeid. Je ziet bij een aantal verbonden die straks komen dat er ook bloed moet vloeien. Maar hier is dat nog helemaal niet het geval. Er zijn Joden die letterlijk vegetarisch zijn vanwege wat God hier gesproken heeft in dit eerste verbond. Dat God zegt je mag van alle bomen en alle planten mag je eten. Hier wordt nog niet gezegd dat je vlees mag eten. Maar het komt goed hoor. Later gebeurt het. Dus wat wij met kerst hebben gedaan, geen probleem. Kip was goed, kip was lekker. Maar hier is het gewoon, geniet van de vruchten van de bomen. En dan op een gegeven moment, en ik heb in andere preken wel eens vaker wat meer gezegd over hoe Satan Adam en Eva heeft kunnen verleiden. Ga ik nu niet doen. Maar het gevolg van dat Adam en Eva op een gegeven moment op een stoel gingen zitten waar God op hoorde te zitten. Dat ze zelf wilden besturen en dat ze God eruit drukten. Was dat de verbondenheid met God doorbroken werd. En het eerste wat er gebeurde was dat er in één keer een dier geslacht werd. Want Adam en Eva voelden zich naakt en ze werden bedekt. Zij hadden zichzelf eerst met bladeren bedekt, maar God bedekte hen met de huid van een dier. En in één keer de dood trad binnen en daaraan verbonden was ook dat er bloed moest vloeien voor een stukje bedekking, voor een stukje bescherming. In verbondenheid met God zit bescherming. En om die bescherming te krijgen nadat wij die doorbroken hebben, moet er, zien we dus later, ook soms bloed, of moet er bloed vloeien. Eerste verbond dus met Adam en Eva. Gezag over de aarde vanuit verbondenheid met God. We gaan naar het tweede verbond. Dat is Genesis hoofdstuk 6. Vers 18. God heeft daarnet gezegd van jongens, het gaat niet goed met de wereld. De zonde die vermenigvuldigt zich zo snel. Ik moet hier wat aan doen. Ik word genegeerd en mensen letten niet meer op mij. En daar moet ik wat aan doen. Dus hij spreekt hier tot Noach. En dan zegt hij in vers 18. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan samen met je zonen. Je vrouw en de vrouwen van je zonen. Nou, daarna komt die zondvloed. En dan zien we in hoofdstuk 9, eerst in vers 1, ja, zijn we er? Daar staat, toen zegende God Noach en zijn zonen, en dit lijkt ergens op. Hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. Lijkt heel veel op wat God tegen Adam en Eva had gezegd. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee, zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. Eerst werd er gesproken over heerschappij, waarop blijkbaar op een hele vriendelijke manier gebeurde. Adam en Eva spraken tot de dieren enzovoort. Ze gaven hun naam. Maar hier komt er afstand, hier komt macht bij. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Dus vanaf hier was een kipfiletje ook oké. Niet alleen vegetarisch. Maar vlees waarin nog leven is, waarin nog bloed in zit, mag je niet eten. Bloed wordt heel veel vergeleken, ook in verschillende teksten, dat de plaats is ook van je ziel. En dat is dus het aparte. Ook elke keer als we spreken over het bloed, dat daarvan uit je ziel kan zoveel besturen. En dat is het belangrijk, dat je ziel bestuurd gaat worden door Gods geest. Een studie waar we ook nog heel diep op door zouden kunnen gaan. Ik vind het geweldig om hierover te spreken en het is voor mij de uitdaging om precies voldoende te zeggen en niet op zaken te diep door te gaan, want als ik wil kan ik over al deze dingen wel 3 uur preken. En dan gaan we met vers 8. Daar staat, ook zei God tegen Noach en zijn zonen, hierbij sluit ik een verbond met jullie en je nakomelingen en met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op de aarde. Deze belofte doe ik. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit zei God zou voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond. Leuk is dat, hè? Bij het verbond wat nu gesloten wordt. En dat zie je later dus ook. Is elke keer een teken van het verbond. Iets zichtbaars. tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken en zo zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik de wolken samen drijf boven de aarde en in de wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. Leuk is dat, hè? Elke keer dat je je regenboog ziet, mag je weten van, hey Heer, dank u wel dat we die bescherming in elk geval hebben. Dat u ons nooit weer zal vernietigen op die manier. Tweede verbond. En eigenlijk zie je hier weer opnieuw een verplichting ook van Noach. Toewijding, niet vlees eten waar bloed in zit. En tegelijkertijd zegeningen. Opnieuw, wees vruchtbaar, vermenigvuldig je. En ik geef je vlees te eten en ik geef je rijkdommen en zegeningen. Gaan we naar het derde verbond. En dat is Genesis hoofdstuk 15. Dus we hebben het verbond met Adam en Eva gehad. Gezag over de aarde vanuit verbondenheid met God. We hebben het gehad over het verbond met Noach. En nu kom je bij het verbond met Abraham. Als je zou willen, want dat lukt ons vanmorgen niet, is het niet verkeerd om hoofdstuk 15 en hoofdstuk 17 dus helemaal door te lezen. Als je kijkt naar hoofdstuk 15, dan krijgt Abraham een visioen. En dan spreekt God tot Abraham. En dan spreekt God over de toekomst. Over een beloofd land. Over opnieuw nageslacht. Opnieuw geef verbondenheid met God. Geef perspectief naar de toekomst. Geef vrucht. Geef ruimte om te leven. God spreekt ook over dat 400 jaar lang er verdrukking zal zijn. Maar dat er na 400 jaar dat er een uitkomst zal zijn. En dat hebben we gezien met de bevrijding van Israël. En dat ze door de Rode Zee zijn gegaan enzovoort. En dit spreekt God tot hem. En het aparte, en dit is eventjes opletten geblazen in de goede zin van het woord, is dat op een gegeven moment is de duisternis wat over Abraham komt. Abraham valt in een diepe slaap. En als in die tijd verbonden gesloten werden, dan werden de dieren door midden gesneden. In de Joodse taal wordt ook gesproken over het snijden van een verbond. Dat is de taal wat er gebruikt wordt. Er werden dieren door midden gesneden en dan ging de vazal, dus de kleinere koning, die liep tussen de dieren door. En die riep dan, terwijl hij er tussendoor liep, continu, mogen mij overkomen wat deze dieren is overkomen als ik dit verbond, wat ik sluit met de grotere koning, als ik dit verbond schend. Ja? Dus die kleinere koning, die riep, mogen mij overkomen wat dit dier is overkomen als ik me niet houd aan dit verbond. En weet je wat zo apart is wat hier gebeurt? In plaats van dat Abraham daar doorheen moest. En dat hij op die manier naar God schreeuwde van mogen mij overkomen als. Brengt God Abraham in een diepe slaap. En gaat God zelf daartussendoor. En dat laat zien dat die grote God. Dat die het hart heeft om zich te vernederen. Om naast ons te komen. Dat Jezus is gekomen. En een babytje is geworden. Een mens zoals jij en ik. Laat zien dat God zich niet verheft. En zegt van, ja, jullie zijn klein, ik ben groot enzovoort. Maar hij wil naast ons komen. Hij komt langs zij. En hierin zie je al een stukje van Gods hart. Dat God zegt, ja Abraham, jij kunt het toch niet zelf. Ik neem wel initiatief voor datgene wat je zelf niet kunt. Ik ga voor je uit. Geweldig, hè? Dit is al een klein stukje van het wauw-effect waar we het over hebben vanmorgen. God gaat daar zelf doorheen. En dan in hoofdstuk 17 zien we dat het verbond benoemd wordt. En die gaan we ook even weer lezen met elkaar. En dan lezen we vanaf vers 1. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God de ontzagwekkende. En dit vind ik heel leuk. Leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Opnieuw, als God zich ergens aan verbindt, is er gelijk visie op de toekomst. Vermenigvuldiging. Hij verbindt zich. En er zit die voorwaarde in van leef in verbondenheid met mij. Eigenlijk, als je er goed over nadenkt, het is onmogelijk om te leven zonder verbondenheid met God. Omdat God het leven is. Abraham boog zich diep neer en God sprak, ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham. Abram betekent verheven vader. Abraham betekent vader van velen. Weet je wat je vaak ziet ook in een verbond? En dat is ook belangrijk om te onthouden. We gaan ook op 3 februari gaan wij hier de naam veranderen. En het past precies binnen dit thema. Is soms is het zo dat God een andere naam geeft. Abraham krijgt hier een andere naam. Wordt van Abraham, Abraham. Jacob, bedrieger, wordt Israël. En zo zie je veel meer. Petra en ik voor onze kinderen hebben biddend nagedacht over onze namen. En soms zeggen mensen wel eens, what's in a name? Nou, er is een hele hoop in een name. En het is niet een of andere self-fulfilling prophecy, weet je wel, dat je geeft een naam en dan wordt het kind wel zoals jij het in je hoofd hebt. Nee, dat is het niet. Maar het heeft alles te maken dat de naam iets is om over na te denken. Dat de naam iets is, maar daar gaan we in een latere dienst nog wel weer wat over zeggen, wat ook te maken heeft met verbonden zijn met God. En Abraham krijgt hier een nieuwe naam. En opnieuw vers 6, ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Vruchtbaarheid. Er zullen veel volken uit je voortkomen. En onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen. En met alle komende generaties. Een eeuwigdurend verbond. Leuk is dit. Want als straks het volk Israël een verbond sluit op de berg Sinaï. En ze verbreken hem. Gelijk als het verbroken is. Begint God weer te spreken en dan begint hij waarover te spreken? Over dit verbond, over het verbond met Abraham. Komt hij daarop terug? En zelfs als we het hebben over het Nieuwe Testament, wordt in Efeze een aantal keren gesproken over dat door Jezus Christus de zegeningen van Abraham ook nu ons deel zijn. Dus dit is een eeuwig verbond die doorgaat. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Vers 8, heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham, jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. En dit is een verplichting die jullie op moeten nemen, opnieuw een verplichting. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je vooruit laten verwijderen en dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij 8 dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of voor vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of die jullie is gekocht moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Zonder, want daar hebben we nu de tijd nu niet voor, dieper in te gaan over het principe van besnijdenis alleen. Eventjes de kern hier is opnieuw dat er een zichtbaar teken is van dit verbond. Noach die boog, bij Abraham besnijdenis. Nou, dan komen er nog een aantal verbonden en die gaan we niet allemaal nu lezen. Gewoon ook vanwege de tijd. Dit documentje, die print ik ook nog wel uit. Kun je het voor jezelf doen. Maar je ziet op een gegeven moment dat het volk Israël wordt uitgeleid. Ze zijn gevangen. Ze zitten onder slavernij van Egypte. Maar ze worden bevrijd door Mozes. Mozes gaat met ze naar de berg Sinaï. En daar wordt een verbond gesloten. Kun je helemaal nalezen in Exodus 19 tot 24. Onderdeel daarvan zijn ook de 10 geboden. Elk verbond heeft een aantal voorwaarden. En in dit verbond met Sinaï heb je de 10 geboden en nog veel meer wetten. Er kwam nog veel meer bij, dus het werd best wel moeilijk. En op een gegeven moment, gelijk nadat het verbond gesloten is, in hoofdstuk 32 verbreekt Israël al het verbond door een gouden kalf te gaan aanbidden. En dan in hoofdstuk 33, volgens mij is het vers 1... zegt God gelukkig in zijn genade, voor maar ik heb een verbond met Abraham, Isaac en Jacob gesloten. En dat verbond zal ik gedenken en Mozes kom maar opnieuw de berg op. Dus eigenlijk had God een backup. Zelfs al hoewel het verbond werd verbroken op de berg Sinaï, zorgde God ervoor dat het nog steeds zijn voortgang zou hebben. Want God had hier een eeuwig verbond gesloten. Dus dat was het derde verbond. Nee, het vierde zijn we al. Dus het vierde verbond Sinaï is een herhaling van het verbond met Abraham en nog verdere uitwerking. Er zijn nog meerdere wetten enzovoort bijgekomen. En het volgende verbond is het verbond met, wie weet hem? Who knows? David. Verbond met David. lijkt heel veel opnieuw op het verbond met Mozes en met Abraham. Er zit ook niet heel veel nieuwe dingen aan. Het enige nieuwe wat erbij komt is de belofte dat ook het nageslacht van David een eeuwige heerschappij zal hebben. Een eeuwige koning. Bij Abraham werd gezegd, er zullen koningen in je nageslacht zitten. Bij David werd gezegd, in jouw nageslacht zal de koning der koningen zitten. En dat is ook koning Jezus. Staat niet zo helder in als deze teksten. Als je wilt kun je het allemaal nalezen in 2 Samuel 7, Psalm 2 en Psalm 110. 2 Samuel 7, Psalm 2 en Psalm 110. We doen het niet vaak op zondagochtend, maar vandaag geef een beetje Bijbelstudie. Dat is ook een keer leuk, hè? Vind ik ook. Het verbond met David is heel nauw verbonden met het verbond van Sinaï. Het is eigenlijk een verdere uitwerking. Ook bij Sinaï had Israël nog geen koningen en nu had Israël een koning. Dus je ziet dat daar dingen door toegevoegd worden. Nou, en ik zit er ondertussen al op het 6e verbond. Is het nieuwe verbond. Heb ik vorige week voorgelezen. We hebben avondmaal gevierd. We hebben gezien dat daar ook gesproken wordt over het bloed van Jezus Christus. Markus hoofdstuk 14 en Paulus heeft het er ook over. In het bloed van Jezus Christus hebben wij een nieuw verbond gesloten. En daarmee worden gelijk twee dingen vervuld. Want het verbond met David wordt vervuld. Dat Jezus is de koning der koningen. Dus die heeft dan zijn vervulling. En één ding wat Jezus doet is heel belangrijk. Ik had al verteld dat als koningen met elkaar een verbond sloten, vooral een grote en een kleine koning, dan werd er ook op een gegeven moment gezegd, oké, als je houdt aan dit verbond, krijg je deze zegeningen. En als je je niet houdt aan dit verbond, dan zijn deze vloeken een gevolg. Buiten de Bijbel werd dit ook soms zo op papier gezet. Zie vorige week. Als je kijkt naar Deuteronomium, hoofdstuk volgens mij 28 en 29, daar wordt daar ook gesproken over zegen en vloek. Vanuit het verbond met God in Sinaï waren de zaken, als je je hier aan houdt, dan zul je gezegend worden, zul je lang leven leiden enzovoort. Maar als je je hier niet aan houdt, dan zullen allerlei vloeken over je heen komen. Nou, moeten we nu eens opstaan, dat is de laatste tekst ook van vanmorgen, is Galaten. Galaten hoofdstuk 3. En ik hou het even kort. Als je het beter wil weten moet je gewoon het hele hoofdstuk lezen. Want er wordt gesproken over Abraham en zijn vertrouwen op God. En aan al deze verbonden worden benoemd. Daarom is het zo leuk om dit wel even te begrijpen. Maar dan in één keer staat er in vers 13. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek. Door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Jezus heeft aan het kruis de vloek gedragen, die een gevolg is van dat mensen zich niet houden aan het verbond van Sinaï. Dus wij mensen, en dit is de kern, nu gaan we al meer naar het wauw-effect toe. Als je kijkt naar die verbonden tot dit verbond toe, zijn er allerlei voorwaarden, zijn er ook allerlei zegeningen, maar ook allerlei voorwaarden. En eigenlijk is het onmogelijk om die voorwaarden te houden. Noach had bepaalde voorwaarden, kon zich er niet aan houden. Abraham lukte niet. David lukte ook niet. Het nageslacht, je ziet dus Gods trouw, maar het werkelijk houden van zijn verhaal, dat lukte hem niet. Ook David zondigde enzovoort. En dan zie je dat koning Jezus komt. En dat hij eigenlijk dit zegt. Lieve mensen. Ik heb nu al vijf verbonden met jullie gesloten. En ik denk dat jullie er allemaal met mij achterkomen. En dat jullie mensen niet in staat zijn om je te houden aan het verhaal. Het lukt je gewoon niet. Dat is waarom Paulus zegt, alle mensen hebben gezondigd. Iedereen. Iedereen in dit gebouw. Jij en ik, wij allemaal hebben gezondigd zonder God. Zondigen is je doel missen. Zondigen heeft alles te maken met dat wij uit onszelf niet in staat zijn om ons te houden aan datgene wat nodig is om verbonden te zijn met God. Niemand hier kan dit uit zichzelf. Niemand. Dat maakt het ook gemakkelijker om met zonde enzovoort om te gaan. Iedereen heeft gezondigd. En dat is waarom Jezus gekomen. Omdat hij wist dat wij het niet konden, is God zelf mens geworden, zoals jij en ik. Want Gods passie, zo begonnen we ook net aan het eind van de zangdienst, Gods passie voor jou is zoveel groter dan jouw passie voor hem ooit kan zijn. Lieve mensen, als ik dit lees, als ik dit pak, als ik hiermee bezig ben, dan kan ik niet anders dan juichen voor God. Dan kan ik niet anders dan leven voor God zoals ik nu leef. Kan ik niet anders dan doen waar ik mee bezig ben. Omdat ik begin te ontdekken van, Heer, ik kan het zelf niet. Bij u kon het wel. En de grote God van het universum, die alles in zijn handen heeft, die is gekomen en die is een mens geworden als jij en ik. En die is aan het kruis gegaan. En door hem, weet je, bij zijn verbond waren een aantal dingen. Was er vruchtbaarheid, was er vermenigvuldiging, was er toekomstperspectief. Een fundament van al die verbonden was ook het woordje geloof. Wat vertaald kan worden met vertrouwen, met relatie, met trouw. En zo zie ik dat in de verbonden die God sluit, zijn altijd liefde en trouw, zo fundamenteel. En ook als we zelfs straks gaan kijken naar relaties en ook naar huwelijken, dan zijn die woorden zijn fundamenteel. Maar voordat we daarna gaan kijken, eerst tussen jou en God. Het lukte ons niet om trouw te zijn. Het lukte ons niet om onvoorwaardelijk die liefde terug te geven. En God kwam. Jezus kwam. En werd een mens als jij en ik. En die zei, in mijn bloed is vergeving. Is bevrijding. En herstel ik alle zegeningen die horen bij het verbond. Herstel ik alles wat verloren is, wat je kwijt zou raken, doordat je jezelf niet kunt houden, maar in mij, zijn al die zegeningen zijn er. Net zoals tussen een koning en een vazal, de zegeningen waren van bescherming, enzovoort. In het verbond met God, in het verbond door Jezus, hebben wij goddelijke bescherming. En als je dit gaat pakken, lieve mensen, dan kun je niet anders dan enthousiast zijn voor hem. En alhoewel ik een gemeente ben, wij met elkaar een gemeente zijn, waarin we rekening willen houden in hoe we spreken. Het is niet zo dat als je hier binnenkomt en je wordt begroet, dat je dan de hand geschud wordt en net dan gezegd, goedemorgen, bent u ook gewassen in het bloed, mevrouw, of meneer, u bent van harte welkom. Zo praten we niet. Maar we weten dat het kan hele rare denkbeelden oproepen. Tegelijkertijd geloof ik wel dat alles wat in de Bijbel besproken wordt, moet ook in de kerk besproken kunnen worden. Dus als hierover gesproken wordt, moeten we er ook met elkaar over spreken. En als ik dan kijk en dat bij al die verbonden na de zondeval bloed moest vloeien om bedekking en bescherming te krijgen. En als ik dan kijk van dat God, dat Jezus bloed gevloeid heeft. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Dat hij zijn ziel gegeven heeft. Dat hij zijn wezen gegeven heeft. Zodat door hem heen wij nu weer verbonden kunnen zijn met hem. Dan weet ik ook dat voor ons het geval is. Dat net zoals dat het bloed op de deurposten gesmeerd werd toen die doodsmacht voorbij ging bij het volk van Egypte. En dat Israël bespaard werd als ze bloed hadden op de deurposten. Zo is het zo dat het bloed van Jezus Christus, wat gestroomd heeft voor jou en voor mij, mijn goddelijke bescherming geeft over de dood. En dat de dood niet meer over mij regeert. Zelfs al sterft mijn lichaam, ik zal leven omdat ik leef in hem. En het komt vanuit het bloed van het lam, wat voor mij gestroomd heeft. Begint u het wauw-effect al een beetje te voelen of niet? Ik wel. Dit is het wauw-effect van wat hij voor ons heeft gedaan. Zijn bloed reinigt, heiligt, beschermt en maakt er gebruik van, lieve mensen. Sommige mensen schieten erin door en met alles zeggen ze, hier, ik bedek het met uw bloed. Daar heb ik het niet over. Maar gewoon in je eigen leven, Heer, ik plaats me onder uw bescherming. Dank u wel voor uw bloed dat mij reinigt. In het verbond zie je ook heel vaak, zie je af en toe die naamsverandering. En de naam van Jezus is een naam boven elke andere naam. En weet je wat ik zo mooi vind in het nieuwe verbond? In zijn naam hebben wij overwinning. Door de naam van Jezus hebben wij macht over de overheden enzovoort. Er wordt continu gezegd dat we demonen zullen uitdrijven in zijn naam. De ziekte zal genezen in zijn naam. Afgelopen woensdag hebben wij hier een geweldige bidstond gehad. En we hebben gebeden wat er staat in Efeze. Dat Jezus is gekomen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Dat is zijn doel, de naam van Jezus. Daarom bid ik veel en ga ik al mee bidden. Van Heer, ik wil mijn naam verbinden met uw naam. Want in uw naam liggen alle zegeningen van het nieuwe verbond. En daarin wil ik wandelen. Elke dag. Elke dag. En zo worden die zegeningen vrijgezet.